Thema voor deze middagdienst, drie luiken over Nehemia 1. Het gebed als sleutel tot vernieuwing. Gemeente van de Jezus Christus, het gebeurde zomaar onderweg. Dat de discipelen Jezus hoorden bidden. Ze hadden hun hele leven al gebeden, maar het gebed en de gebeden van Jezus maakten iets in hen wakker. Een verlangen naar iets diepers. Naar die intieme omgang met God de Vader. Een verlangen naar een gebed dat werkelijk het leven verandert. Dat alle dingen nieuw maakt. En als ze Heer Jezus horen bidden, komt als vanzelf die vraag op: Heer, leer ons bidden. Wij willen ook zo bidden als U. En weet u wat nou zo bijzonder is aan het gebed waar het vanmiddag over gaat? Is dat als iemand bidt, je hem of haar in het hart kijkt. Dan hoor je wat er leeft in het hart, dan luister je hoe iemand spreekt met de Heere God. Wij mensen zijn het meest kwetsbaar als wij bidden, denk ik. Ik herinner mij een keer dat mijn vader aan tafel bad voor het eten, voor ons als gezin. En dat ik na afloop van dat gebed een commentaar op gaf. Ik studeerde toen, je leert kritisch nadenken. En in die geest heb ik toen iets gezegd over wat hij had gezegd of niet goed formuleerde. Ik weet het niet meer precies. Maar jaren later vertelde hij mij dat hij dat juist zo moeilijk had gevonden. Want het gebed is teer en hij probeerde dingen te verwoorden die er bij ons leefden. En toen besefte ik, ja, een gebed is niet iets om naast een meetlat te leggen. Een gebed is een intiem en persoonlijk gesprek met de Heere God. Daar moet je afblijven, is te kostbaar voor. Ik vind trouwens dat het ook geldt voor de voorbeden in de kerk. Het is niet bedoeld om statements te maken, maar gewoon om de nood, de dingen die er spelen, bij de Heere God te brengen. Maar tegelijk kun je natuurlijk van het gebed van iemand ook wel heel veel leren. Als je als kind bent opgevoed in een gezin waar er hardop werd gebeden, en niet alleen de standaard gebeden, maar ook de vrije gebeden, dan heb je als het goed is al gaandeweg geleerd. En je vader, je moeder, om de dingen te verwoorden die er speelden, waar ze dankbaar voor waren, waar ze zich zorgen over maakten. En gemeente, wat is dat belangrijk? Als u kinderen heeft of kleinkinderen, dan doet u dat hopelijk ook wel, dat als u aan tafel zit, als u ze naar bed brengt of bij het slapen gaan, als er iets te vieren is of als je ergens zorgen over maakt, dat je daar samen met elkaar over bidt. Dat je samen de Heere God dankt en om hulp vraagt, want bidden kun je leren. Heere, leer ons bidden. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Persoonlijk gebed in het gezin, als je verkering krijgt, ga trouwen op de Bijbelkring. Wat is het belangrijk om dat te doen? En als die Heere Jezus die vraag hoort van de discipelen, Heer, leer ons bidden, dan onderwijst Hij hen het Onze Vader. Het is een modelgebed, gebed waar we heel veel van kunnen leren. In de Bijbel vinden we allerlei gebeden ook opgeschreven. Die mensen hebben uitgesproken op moeilijke, vreugdevolle momenten. Denk maar aan de psalmen. Veel van de psalmen zijn eigenlijk nooit bedoeld geweest om te zingen. Maar dat zijn gebeden. Het is het gebedenboek van Israël. Bidden kun je leren. Nou, zo willen we deze middag ook naar dat gebed van Nehemia kijken. Als je gebeden van anderen bestudeert, als je die meebidt als het ware, wordt je eigen gebedsleven verrijkt. Ik heb een boekje meegenomen, een klein boekje waar allemaal gebeden in staan. Ik kreeg het toen we op verlof waren vanuit Chili in het zendingshuis in Utrecht. Een medewerker, die had het gevonden, zijn gebeden van dokter Norel, uit de hele wereldkerk, voor elke dag een gebed en een lied. En hij zegt, dat is zo'n ontzettend mooi boekje. Voor elke dag een gebed. En ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar soms overkomt het je dat je jezelf hoort bidden. Steeds maar weer dezelfde dingen. En wat is het dan goed om ook je te laten inspireren door het gebed van iemand anders. Vandaag is het 17 juni. O Heer Jezus Christus, wij danken U dat U vrede hebt aangebracht tussen U, tussen ons en God. Laat ons, o Heer, nu uw vrede ook recht opnemen in ons leven. Laat ons weten en genieten dat de schuld is uitgewist en de hemel is geopend. Geef dat uw kerk en uw gemeente een lustgaard van God mag zijn, waarin alle takken en bloemen door uw zon worden beschenen. Waar broeders en zusters in vrede met elkaar leven, bloeien en groeien. Zegen ons huis en familie, dat uw vrede daar als een kostelijk sieraad mag zijn. Nou ja, zomaar een stukje uit het gebed voor vandaag. Inspirerend soms ook. Nou, vanmiddag dus dat gebed van Nehemia. En je komt in het boek Nehemia vanaf het eerste hoofdstuk tot het laatste hoofdstuk allerlei gebeden tegen. En vooral dat eerste hoofdstuk begint met dat uitgebreide gebed. Korte gebeden, lange gebeden. Nehemia heeft het allemaal van zijn ouders geleerd. Gelovig gezin opgevoed daar in Babel. Wat is dat mooi eigenlijk. Je leert als ouders je kinderen bidden. Ze komen verder groeien, gaan in de puberteit. Je weet allemaal niet wat ze met de opvoeding doen. Maar het zaadje dat geplant is door u, door jou, dat zal de Heer God zeker een keer laten ontkiemen. Want hij waakt over zijn woord. Nou ja, goed, nu het gebed van Nehemia. Weet u, het gebed van Nehemia is wel in een bepaalde situatie opgekomen. Het gebed dat Nehemia uitsprak en op heeft geschreven, bad hij nadat hij dat bericht had gehoord over de zorgelijke toestand van het volk. De geestelijke crisis die de ondanks de terugkeer uit de ballingschap nog steeds is. En als je het boek Nehemia wat doorwandelt, doorbladert, kom je allerlei dingen tegen. Er zijn maatschappelijk en sociaal grote problemen. Geestelijk is er ook van alles aan de hand in het volk. De tiende, de kerkelijke bijdrage, wordt niet meer gegeven. De levieten moeten terug naar het land om te gaan werken. De erediensten stil komen te liggen. De Sabbat wordt niet meer gehouden. Men bedrijft op de Sabbat handel met Jan en alle man. En in die bijgebouwen bij de tempel, waar al het materiaal stond voor de eredienst, daar wonen nu mensen die niet geloven. Probleem van de gemengde huwelijken. Geloof door een van beide partners niet wordt gedeeld. Het komt allemaal aan de orde in dit kleine boekje. En dat is nou precies het verdriet van Nehemia. Hij ziet zijn volk ondanks de bevrijding, ondanks de terugkeer, toch weer afgeleiden. Meegezogen worden in de stroom van het leven zonder God. En daar is hij bedroefd over. En dat vormt de aanleiding voor dit gebed. Het is uit de nood geboren. Het is een existentieel gebed. Zoals trouwens bijna bij alle psalmen in het gebedenboek van Israël. Psalm in onze Bijbel, een gebed om zo te zeggen uit de diepte. En het zou maar kunnen dat u of jij deze week voor uzelf in de stille tijd ook zo'n gebed hebt uitgesproken. Of ze dingen waren in uw leven waar u zich zo zorgen over maakte, die ziekte die zo doorgaat. Die moeilijke omstandigheden in de relatie, hoe lang je het ook al hebt geprobeerd, maar het verandert niet echt. De zorgen die er spelen als je denkt over de gemeente, als je denkt over de toekomst van je kinderen. Wat hebt u eigenlijk dan gebeden deze week? Wat waren de dingen die u tegen de Heere zei? Ja, zegt u, dat is persoonlijk. Nee, dat is ook goed. Dat hoeft u misschien niet allemaal, hoeft u niet allemaal te vertellen. Nehemia heeft het wel gedaan. Laat eens even kijken naar dat gebed. En als ik het goed beluister, zijn er vier dingen die dat gebed van Nehemia karakteriseren. Je zou kunnen zeggen, vier thema's die voor het Bijbelse gebed belangrijk zijn. Vier thema's die eigenlijk, zo denk ik, in elk gebed zouden moeten terugkomen. Het gebed van Nehemia heeft een bepaalde opbouw. Waar begint hij mee? Dat is het eerste thema. Hij begint met aanbidding. Kijk maar even naar vers 5. Hoe start hij zijn gebed? Hij begint God aan te roepen. Och Heere, God van de hemel, grote en ontzagwekkende God. Hij start bij de majesteit van God. En als u daar eens naar zou kijken, dan ziet u dat heel veel gebeden in de Bijbel zo beginnen. Als Hiskia, als Jeruzalem wordt belegerd, en Hiskia wordt belasterd en hij is in grote nood, heeft de brieven van de veldmaarschalk gekregen, dan gaat hij ermee naar de tempel, legt hij de brieven voor het aangezicht van God neer en dan zegt hij, Heere van de hemelse machten, God van Israël, u die in de hemel tussen de cherubs woont, u die alles hebt gemaakt. Hij beroept zich op het feit dat God de schepper is. In het Nieuwe Testament, als de discipelen in Handelingen 4 samenkomen en ze worden bedreigd, dan bidden ze: Heere, u bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. De gebeden, het Bijbelse gebed, zet heel hoog in. Het begint met aanbidding, het prijst God voor wie Hij is. En weet u, als je Gods macht en majesteit erkent, dan zit je op de juiste golflengte. Dan heb je eerbied en ontzag, want je spreekt tegen God en niet tegen een mens. En het is belangrijk om ons dat te realiseren, denk ik. Als je start bij wie de Heere is, bij zijn majesteit, bij zijn trouw, zijn macht, weet u, dan komen alle andere dingen hier op aarde hier beneden in een ander perspectief te staan. We mogen al onze nood en problemen bij de Heere brengen, maar je gaat de dingen zien in het licht van wie God is. Dat is het geheim. Hij is namelijk de God voor wie niets onmogelijk is. En je ziet het ook aan het slot van het gebed. Als Nehemia dat gebed gebeden heeft, dan zegt hij aan het einde in vers 11... geef barmhartigheid, Heere, bij deze man. En deze man gaat over die machtige koning, Cyrus van Perzië. Maar vanuit God gezien is het een mensenkind zoals u, jij en ik. Grote problemen zien er anders uit als je vanuit het perspectief van God kijkt. Zeg niet tegen God hoe groot je probleem is, maar zeg tegen je probleem hoe groot God is. Nehemia start bij aanbidding. En dan beleidt hij, dat is het tweede, beleiden. Dan beleidt Nehemia zijn schuld. Hij zegt niet: Heere, vergeef hun schuld. Scheld kwijt wat ze daar in Jeruzalem hebben gedaan, de ontrouw van het volk daar ginds. Maar zoals we vanmorgen zagen, hij sluit zich erbij in. Vergeef de zonde die wij. En dat is een belangrijk detail. Hij rekent zichzelf erbij. En zelfs zijn eigen familie, zijn eigen gezin ingesloten. En ook dat is belangrijk. In de Heidelbergse catechismus, vraag 45 staat: wat is een gebed dat aangenaam is voor God? En dan is het antwoord: een gebed waarin wij onze nood en ellende goed en grondig kennen. Dat wij ons voor de majesteit van God verootmoedigen. En het trof me dat in dat antwoord aan de ene kant die majesteit van God weer terugkomt, aan de andere kant ook dat concrete. Niet met de vinger wijzen naar anderen, maar eerlijk zijn. De problemen van Israël zijn ook mijn problemen, zegt Nehemia. Ik lijd eronder. En wij zouden zeggen: de problemen die de kerk heeft, zijn ook onze problemen. We zijn leden van hetzelfde lichaam. Als één lid lijdt, zij het vanmorgen lijden alle andere leden. Als één lid vreugde ontvangt, dan delen we daarin. Het feit dat we als kerk zoveel mensen kwijtraken, de verdeeldheid die er is, de geestelijke droogte, wij zijn onderdeel van dat lichaam. We delen erin. Als het goed is, voelen we ook de pijn. Wij hebben, zegt Nehemia, gezondig. Hij sluit zichzelf daarbij in. En weet u, dat is nou ook precies wat het avondmaal ons laat zien. Als er iemand is die buiten stond en zich heeft ingesloten, die naast ons is komen te staan. Als er iemand is die zich solidair heeft verklaard met zondige mensen, dan is het onze Heiland zelf wel. Hij maakte zich één met ons. Zonder zonde maakte zich één met ons. Hij deelt in de misère van ons bestaan. Je ziet hem daar staan, in diezelfde rij van de mensen die gedoopt moeten worden. Johannes wil het niet, maar Jezus moet ook gedoopt worden. Hij legt zijn leven af om het te geven. Het avondmaal sprak van verzoening en vergeving. En die mogen wij ontvangen. Als wij onze zonde oprecht belijden. En laat God ons delen in wat de Heer Jezus heeft verworven. Hij had het niet hoeven doen. Maar hij heeft het wel gedaan. Aan tafel klonken de woorden. Ook ik veroordeel u niet. Tegelijkertijd zei hij ook, sta op en zondig niet meer. Dat mag God van ons vragen. Het avondmaalsformulier sprak over een nieuwe gehoorzaamheid. Dat hoort er ook bij. Nehemia bidt. Hij aanbidt God. Hij belijdt concreet zijn schuld, zijn zonde. Niet in algemeen, maar specifieker. En dan het derde. Wat doet hij vervolgens? Nou, als we het gebed wat verder doorlopen. Vers 8 tot en met vers 10. Het derde punt. Hij herinnert de Heere aan de belofte. Hij zegt tegen de Heere God. Heere God, denk aan het woord dat u tot Mozes hebt gesproken. Weet u nog dat u hebt gezegd dat als het volk zich zou bekeren, als het naar uw stem zou luisteren, dan zou u het weer thuis halen naar Israël. Dat u een keer zou brengen in het lot. U had het beloofd, Heere. U zou uw volk verstrooien als het naar u niet zou luisteren. U zou het thuis halen als het zich zou omkeren naar u. Het eerste Israëliteit geworden. Het volk is verstrooid en in ballingschap gevoerd. Maar nu grijpt Nehemia terug op dat tweede deel. Hij ziet bij de Heere God nog een deur openstaan. Heere God, maar als wij ons bekeren, dan zult u ons toch genadig zijn. En weet u, gemeente, dat lijkt me zo belangrijk. Als er iets is wat kracht geeft aan het gebed, dan is het niet dat je je eigen woorden gebruikt, maar dat je de Heere de woorden van Hemzelf in herinnering brengt. Dat je Hem herinnert aan zijn eigen woord, aan zijn eigen belofte. Vergeet God die dan? Nee, natuurlijk niet. Je kunt in de Bijbel geen plek aanwijzen waar de Heere zijn belofte vergeten is. Maar waarom moet je dan aan herinneren? Nou, omdat Hij graag ziet dat je die belofte, die woorden ook kent. En dat je erin gelooft. Dat je erin gelooft dat het waar is wat er geschreven staat. Wat zoveel eeuwen geleden opgetekend staat. Dat staat er niet voor niets. Dat zijn zijn eigen woorden. Een krachtig gebed is een gebed dat de Heer herinnert aan zijn belofte. Zoals Luther dat zo mooi kon zeggen. Bidden, dat is een zak met belofte. Uitstorten voor het aangezicht van God. Ja, zegt u, is dat vrijpostig? Is dat niet te vrijpostig? Nee, dat is een teken van levend geloof. Calvijn zegt hierover dit. Het geloof dat begint bij Gods belofte. Het geloof rust op Gods belofte. En het geloof eindigt met de belofte van God. Gelovig bidden is dus bidden, pleiten op het woord van God. Heere God, dit staat er toch? Er staat geschreven. Zo heeft de Heer Jezus het ook gedaan. In de verzoeking door de Satan. Er staat geschreven tot op het kruis toe. Citeert hij de woorden van de Heere God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En de psalm gaat verder. Onze vaderen hebben op u vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Met andere woorden, als zij het hebben gedaan, zult u mij toch ook nu wel gedenken. Dat is bidden vanuit het woord. En dat geeft extra kracht. Dan mag je ervaren dat God achter zijn eigen woorden niet terug kan. Nee, hij vervult niet al onze wensen en onze verlangens. Je mag ze uitspreken naar hem. Maar hij vervult altijd zijn eigen belofte. Niets en niemand kan zijn plan, niets en niemand kan wat hij geschreven heeft, breken of tegenhouden. Hij staat ervoor in dat zelfs de poorten van de hel zijn gemeente niet kunnen overweldigen. Niet één van zijn woorden zal ter aarde vallen. Er staat geschreven, zo zal het gebeuren. En weet u, waarom niet? Omdat al Gods belofte in de Heer Jezus ja en amen zei. Omdat onder al die beloften de handtekening van Christus staat. Met rode letters geschreven. Het is volbracht. Dat hebben we mogen proeven vanmiddag en vanmorgen. Bidden vanuit het woord van God. God herinneren aan zijn belofte is een krachtig bidden. God laat geen bidder staan. Zo zeker als Christus op Golgotha de hemel boven zich gesloten wist. Zo zeker mogen wij bidden onder die open hemel. En ons vastklemmen. En de woorden, de belofte van God. Krachtig gebed herinnert God aan zijn belofte. En dan het vierde, het laatste thema wat opvalt in dit gebed. Dat Nehemia voorbeden doet. Dan wordt zijn gebed aan het einde opeens nog concreter. Eerst was er de aanbidding, de belijdenis. God herinneren aan zijn eigen woord. En dan is er de concrete voorbeden. Je zou kunnen zeggen, nu is er alle ruimte om aan de Heere vrijmoedig alles te vragen. En wat leeft er in het hart van Nehemia? Nou, dat vertelt hij ook. Er leeft een verlangen in zijn hart. En hij zegt, laat, slotvers, laat uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. Doe uw dienaar vandaag, heden, toch slagen. Geef barmhartigheid bij deze man, de koning. Met dat Nehemia hoort wat er in Israël mis is, ontstaat in zijn hart een verlangen. Hij wil instrument zijn in de hand van God om zijn volk te helpen. Terug naar de wet, terug naar de profeten om de stad en muren te herbouwen. Een instrument in de handen van God voor die geestelijke vernieuwing die zo nodig is. Dat is het verlangen wat leeft in het hart van Nehemia. En hij brengt het bij God in gebed. Heere God, open de deur voor die machtige koning. Die koning die zo grillig kan zijn. En als hij geen goede dag had, hoefde hij zijn scepter maar uit te streken en dan kwam je om. Maar Nehemia is gestart bij de grootheid van God. En je ziet hoe die grote machtige koning verschrompelt tot deze man. Die koning die zo machtig is, is gewoon een mensenkind. O God, laat me slagen. Vandaag. En zo mag je gebed zijn. Hoe concreter, hoe beter. Heel concreet je noden en verlangens bij God bekendmaken. Weet u, vier ingrediënten. Vier belangrijke thema's voor ons gebed. En ik denk dat het goed is dat we daarin groeien als we bidden. Dat al die elementen ook een plek krijgen in onze gebeden. Het is in ieder geval een Bijbels gebed. Daar kunnen we van leren. En Nehemia bidt, Heere God, geef mij opening. Dat eenvoudige gebed is een keerpunt geworden in zijn leven. En weet u, soms kan het zomaar zo gaan. Zo eenvoudig een gebed. Ik herinner mij bij het schrijven van de preek een situatie uit het verleden. Ik was op bezoek in Chili bij een bevriende collega, 500 kilometer in het noorden. En hij vertelde daar wat de Heere God in de gemeente allemaal aan het doen was. In de hoofdstad Santiago. En wij woonden in Concepción in het zuiden. Er was een soort opleving gaande. En met dat ik dat getuigenis van hem hoorde, hoe God daar in die stad aan het werk was, kwam er in mijn hart een verlangen. Oh, wat zou dat mooi zijn, dacht ik bij mezelf. Om daar ook deelgenoot van te zijn. En ik zei dat zo tegen hem. En toen zei hij, zullen we er dan voor bidden, Gerrit? Ik zeg, ja, dat is prima, laten we dat doen. Hij zegt, maar dat is gevaarlijk. Ik zeg, gevaarlijk? Hoe bedoel je? Hij zegt, als wij gaan bidden, dan gaat God antwoorden. En zo was het. Binnen 3 maanden waren we verhuisd. Na 2 weken belde de rector van het seminar of ik overgeplaatst wilde worden. Ze wist niets van ons gebed en van ons verlangen. Maar God, onze hemelse Vader, wist het wel. En zo was het bij Nehemia. En misschien heb jij of heeft u zoiets ook mogen ervaren. Dat God het verlangen, wat je misschien al lang was vergeten, toch had gehoord. Is het gebed van Nehemia, zegt u, snel verhoor dan je bid en God geeft gelijk antwoord? Nee, dat niet. We lezen aan het begin dat het gebeurde in de maand Kislui. Dat is de maand november, december. En in de maand Nisan, in maart, april, krijgt hij een signaal, een teken. Daar zit 3 maanden tussen. Dat is een lange tijd, vindt u niet? Want hij bidt aan God, geef uw dienaar vandaag de gelegenheid om bij de koning mijn verlangen aan de orde te brengen. Vandaag. Dat gebed heeft Nehemia 3 maanden moeten bidden. Elke dag weer opnieuw. Wel meer dan 100 keer dus. Ja, soms is volharding nodig. Aanhoudend gebed. Maar er komt een dag dat God gaat antwoorden. Gemeente, een Bijbels gebed omvat dus aanbidding, belijdenis. De Heere God herinneren aan zijn belofte en mag heel concreet zijn. En als je zo bidt, zul je niet beschaamd worden. Amen.